Hallo allemaal, we gaan vandaag gauw weer verder met het avontuur van Daan. Veel plezier! Hoofdstuk 3. Na het ontbijt zei tante Lidie dat ze nog het een en ander te doen had. Daan moest zich dus maar zelf even vermaken. Opgelucht ging hij naar de logeerkamer om zijn stripboeken te pakken. Hij keek naar het krukje naast het bed. Dat was raar. Hij wist toch zeker dat hij ze daar had neergelegd. Voor de zekerheid keek hij onder het bed. Misschien waren ze er gewoon afgevallen. Maar nee, daar waren ze ook niet. Hij zocht in de klerenkast en achter de gordijnen. Maar waar hij ook keek, de stripboeken waren nergens te vinden. Was zijn tante soms aan het opruimen geweest? Snel liep hij naar beneden. Aan het dichtslaan van deurtjes en het gerinkel van kopjes hoorde hij dat ze in de keuken bezig was. Tante, heeft u mijn stripboeken soms gezien? Tante Lidie propte haastig iets in een la, die ze vervolgens met een klap dichtdeed. Je stripboeken? Nee hoor, wat zou ik daarmee moeten? Ik kan ze niet vinden en ik dacht dat u ze misschien... Nee, Daan, ik heb geen idee. Misschien heb je ze even ergens neergelegd. En had je het zo druk dat je het vergeten bent, je komt ze straks vast wel tegen. Daan draaide zich om. Raar hoor, erg raar. Hij wist heus wel wat hij met zijn spullen had gedaan. Misschien was zijn tante toch net als zijn moeder. Die vond altijd dat het zijn eigen schuld was als hij wat kwijt was. Nou, dan ging hij wel tekenen. Daan, klonk tante's stem achter hem. Zijn dit jouw tekenspullen? De deur van de koelkast stond open en zijn tante hield een schetsboek in haar ene hand. Met de andere verzamelde ze kleurpotloden die in de groentelade lagen. Maar daar heb ik ze helemaal niet in gedaan. Tante haalde een hand door haar verwarde krullen. Haar gezicht was rood, alsof ze het vreselijk warm had. Tja, wat gek, hè? Nou, breng alles maar gauw naar je kamer. Daan wist niet wat hij moest zeggen. Hij pakte de tekenspullen aan en rende ermee naar boven. Hoe kwamen zijn spullen in de koelkast terecht? Dat zullen de kaboutertjes wel weer geweest zijn. Hij hoorde het zijn vader gewoon zeggen. Het gebeurde bleef nog lang door zijn hoofd spoken. Maar zijn tante deed of er niets aan de hand was. Dus misschien was er toch wel een gewone verklaring voor het vreemde voorval. Toen hij dat bedacht, haalde hij zijn schouders eens op en ging zitten tekenen. Rond 9:30 kwam Daan met zijn rugzak de trap af. Met twee voeten naast elkaar hopte hij van de onderste trede. Hij opende de voordeur en ging op het opstapje voor de deur op zijn tante zitten wachten. Ze had voorgesteld met hem naar het bos te gaan. Dan kon hij van alles verzamelen om later iets van te knutselen. Zijn ouders vonden dat gerommel maar niets. Maar tante Lidie zei dat ze zelf ook graag creatief bezig was. Daan leunde tegen de deurpost en deed zijn ogen dicht. Wat was het toch rustig hier. Je hoorde helemaal geen trams of zo, zoals thuis. Toen hij goed luisterde, hoorde hij een eind verderop een auto en vlakbij in een struik zat een vogeltje te tjilpen. Verder was het doodstil. Nee, dat was niet helemaal waar. Door de open deur achter zich hoorde hij de stem van zijn tante. Ze zat zeker met iemand te bellen. Nu hij erop lette, kon hij precies verstaan wat ze zei. En die arme jongen was helemaal in de war. Nee, je weet toch dat ik niets kan zeggen? Jij weet het ook alleen maar omdat je er per ongeluk achter gekomen bent. En jij wist ook niet wat ik eraan kon doen. Ja, natuurlijk is die op slot, hoewel dat niet veel lijkt te helpen. Dat denk ik niet. Wat moet een kind tenslotte met de sleutel van de meterkast? Geschrokken kwam Daan overeind. Zachtjes ging hij naar binnen en sloop op zijn tenen de trap op. Dat gesprek had hij natuurlijk niet moeten horen, maar nu wist hij zeker dat er iets vreemds aan de hand was. Boven aan de trap bleef hij even staan. Zijn fantasie maakte een sprongetje. Misschien werd hij later wel een superdetective. Hij zag het al helemaal voor zich. En dit gedoe bij tante Lidie was natuurlijk een test om te zien of hij naar de detectiveschool kon. Als hij het geheim oploste, kwam hij vast en zeker wel in de krant. Daan deed net of hij moest poseren voor een foto. Toen lachte hij maar eens en roffelde weer naar beneden. Tante, ik ben klaar, joelde hij, zodat hij zeker wist dat ze hem hoorde. Hoofdstuk 4. De wandeling was tof. Het was net of hij ineens een heel andere tante had. Ze lachte en zong en vertelde allerlei interessante dingen over het bos. Na de lunch haalde ze touw, lijm, kranten en een heleboel andere knutselspullen tevoorschijn. Daan kon zijn ogen niet geloven. Zijn moeder noemde dat rommel en zijn nette tante had het gewoon allemaal in huis. Om de beurt verzonnen ze wat een kronkelige tak of een vreemde steen kon voorstellen. Zo bouwden ze op een stuk hardboord in 1,5 uur een compleet kabouterdorp. Daan keek zijn tante aan en lachte. Dit was echt te gek. Nou, jongeman, tijd om op te ruimen, dacht ik zo. Daan knikte en keek eens om zich heen. Maar waar moeten we het neerzetten? Hier in de keuken is niet genoeg plaats. Dat is geen probleem hoor, ik weet wel een goede plek. Doe de deur maar even open. Tante knikte naar de tuindeur. Oh, we zetten het dorp in de tuin, dan is het net echt. Nee, niet in de tuin, kom maar mee. Met het bouwwerk in haar handen liep tante Lidie via het hekje de tuin uit. Ze liepen weer in de richting van het bos. Maar waarom keek tante nou steeds om naar het huis? Het was net of ze bang was dat iemand hen zou zien. Kijk, zei ze een beetje buiten adem, is dit geen mooie plek? Ze zette het dorp half verscholen onder een struik bij een dikke boom. Daan knikte maar eens. Tante deed toch een beetje vreemd. En nu herinnerde hij zich ook het telefoongesprek weer. Door de gezellige middag was speurneus Daan bijna op een dwaalspoor gebracht, maar hij zou zich niet meer laten afleiden. Wat later die middag parkeerde tante Lidie haar neefje op de schommelbank in de tuin met een glas limonade. Zelf moest ze nog even naar het dorp voor wat boodschappen, maar hij moest maar lekker van het mooie weer genieten. Zodra ze weg was, kwam Daan overeind. In elkaar gedoken om zich heen kijkend, sloop de detective in opleiding naar het sleutelkastje. Toch wel een beetje gespannen, pakte hij de sleutel met het kaartje waar het woord meterkast op stond. Voor de zekerheid probeerde hij de sleutel eerst uit op de meterkast, maar zoals hij al verwacht had, paste die daar niet op. Speurend ging Daan van kamer naar kamer, maar nergens vond hij wat hij zocht. En hij moest opschieten, want hij wist niet hoe lang zijn tante weg zou blijven. Hij was net van plan de kamer te verlaten, die tante haar zonnekamer noemde, toen hij achter de schildersezel in de hoek een kamerscherm zag staan. Aha, zijn opdracht zou niet mislukken, want het scherm bleek een deur te verbergen. Een detective moest stoer zijn, maar zijn hand trilde wel een beetje. Hij ademde eens diep in en stak de sleutel in het slot en draaide hem zonder moeite om. Achter de deur ontdekte hij een trap. Natuurlijk, het huis van zijn tante had een zolder. Boven aan de trap was nog een deur. Voorzichtig nu, zachtjes opendoen. De zolder was bijna helemaal donker, omdat er zo'n ouderwets luik voor het dakraam zat. Maar het licht van beneden bescheen een hoekje van de zolder. En daar zag hij kleine, harige figuurtjes wegschieten. Eén van hen keek om. Het monstertje liet zijn kleine, scherpe tandjes zien. En Daan zag ogen die het licht weerkaatsten als een stel kattenogen in het donker. Een tel later waren de wezentjes verdwenen. Even vergat hij te ademen. Zijn huid prikte en de haartjes op zijn armen stonden recht overeind. Hij wist niet wat hij verwacht had, maar dit? Bevend voelde hij naast de deur of er ook een lichtknop zat. Tot zijn grote opluchting vloepte een kale lamp aan de zolderbalk aan en verlichtte de grote ruimte. Van de enge wezentjes was geen spoor meer te bekennen. Daan keek om zich heen. Overal op de stoffige vloer lagen hoopjes kleren en andere spullen die bijna zeker van zijn tante moesten zijn. In een hoek lagen ook kleren en schoenen die volgens hem vaak door heel oude vrouwen gedragen werden. En kijk, daar lagen zijn eigen stripboeken. Voor hij ze oppakte, keek hij nog even nerveus om zich heen, maar de zolder lag er verlaten bij. Toen hij weer overeind kwam, viel zijn blik op de witgekalkte muur aan het eind van de zolder. Daar stond in grote letters iets opgeschreven. Wij plaaggeesten zijn een grote vloek. De oplossing voor uw probleem is al jaren zoek. Verklap ons bestaan niet aan onwetende zielen, want dan moeten we van alles gaan vernielen. Wit of zwart, zwart of wit, het is de tegenstelling waar uw verlossing in zit. En zijn wij eenmaal verslagen, dan zullen wij vervagen, omdat we dan niet langer kunnen plagen. Door deze ontdekking raakte Daan zo opgewonden dat hij zijn angst vergat. Haastig haalde hij een potlood en een stuk papier uit de zonnekamer. De tekst op de muur was vast belangrijk, maar hij begreep niet alles en hij was bang dat hij het meeste zou vergeten. Dus schreef hij de tekst over en propte het papier in zijn zak. Hoe lang was hij hier eigenlijk al? Straks kwam tante thuis en een detective in opleiding moest zijn opdracht geheim houden. Dus licht uit, deur dicht, naar beneden. Toch wel opgelucht deed hij de tweede deur op slot. Sleutel terughangen, lang uit op de schommelbank. Oh wacht, glas leeg drinken, want die limonade had hij nu natuurlijk al lang op. Bij de voordeur klonk het geluid van rammelende flessen. Man, dat was maar net op het nippertje. De rest van die middag was Daan in gedachten bezig met zijn ontdekking. In het woordenboek van zijn tante stond vloek, de oorzaak van ramp of ellende. Nou, ellendig waren die enge wezens wel. Zij maakten natuurlijk steeds zo'n troep. Alleen, hoe zat het met de rest van de tekst? Misschien als hij zo'n mormel kon vangen, dan kon hij erachter komen wat die tekst precies betekende. Maar hoe moest hij zo'n griezel te pakken krijgen? En durfde hij dat wel? Het ene ogenblik wist hij zeker dat hij het kon. Het volgende moment twijfelde hij weer. Telkens haalde hij het blaadje tevoorschijn om de spreuk te bestuderen en propte het vervolgens weer in zijn zak. Intussen was het een rommelig fotje geworden. Gespannen ging hij die avond naar boven, waar hij ontdekte dat er alweer een Donald Duck verdwenen was. Maar verder leek er niets te gebeuren en hij viel al gauw in slaap. De volgende ochtend lagen al zijn kleren verspreid door de tuin, helemaal nat van de dauw. Gelukkig ontdekte hij ze daar voor tante Lidie wakker was. Snel raapte hij ze bij elkaar en hing ze in zijn kamer te drogen. Hij keek naar de handdoek die hij net over een stoel had gehangen. En ineens wist hij hoe hij het zou aanpakken. Eigenlijk was het heel gemakkelijk. Was het maar vast avond. Hij keek die dag zo vaak op de klok dat tante ten slotte vroeg of hij soms bezoek verwachtte. Snel verzon hij een smoes en ging in de tuin balletje trappen. Tegen een uur of negen zei hij dat hij erg moe was en ging naar bed. MUZIEK. dat was het alweer voor vandaag. De volgende keer komt de laatste aflevering. Tot dan. Doei doei.